onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 87 en daarvan al de vijf versen. Psalm 87, al de vijf versen.
Thank you.
De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbe woord en wel in de eerste Petrusbrief en daarvan het vijfde hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Petrus 5. En de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En desgelijks gij jongen zijt de ouden onderdanig, en zijt alle elkander onderdanig, en zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederige geeft hij genade. En vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in deze wereld is volbracht wordt. De God nu aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en fonderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht heb, ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is en Marcus mijn zoon. U groet elkander met een kus der liefde en vrede zij u alle die in Christus Jezus zijt. Amen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat staat er toch vol heerlijkheden, ook die Petrusbrieven, die gelijkluidend zijn met de brieven van de apostel en de andere apostolische bijbelschrijvers rond. Die strijden niet tegen elkaar. Uw woord is één goddelijke eenheid en verkondigt ons de vereniging van de kinderen Gods in Christus. O, dat gij ons daarin zoudt oefenen, die gemeenschap der heiligen. Gij in het midden, en waar gij uw voetstap zet, dat druipt het alles van vet en dat doet al gij alles ten zegen gedijen. Heren, het is wel op te merken dat deze wereld naar een einde gaat. En zoals ook zo dikwijls is voorzegd in uw woord, maar uw goede tierenheden hebben geen einde. Die zijn alle morgen nieuw. En dat we ze maar mogen kennen en herkennen. In dat eeuwige wonder van zalig worden. Want dat is geen beredenering en geen conclusie. Maar dat werkt gij onwederstandelijk in degene die gij daartoe hebt uitverkoren. En daarom kon Petrus zo vrijmoedig schrijven aan de uitverkorene gemeente te Babylon. We hebben het opgezongen. Rahab, de Filistijn, de Tyriër, de Moor. Babel, gij zult uw volk daar uithalen en brengen aan de voet van het kruis. Want daar wordt ook de gemeenschap der heiligen gekend. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. O Heere, gij mocht het ons allen schenken, wat ook aan het kruis is gezegd door onze Heer Jezus Christus, die zaligmakende kruiswoorden, waarin hij zich gegeven heeft tot de rantsoen voor velen. Het offer van Christus heeft geen diepte en geen hoogte. Er is geen plafond in en geen bodem in. Want de grond is Christus zelf. Hij is ook de oorzaak van onze zaligheid. De bewerker ervan. En gij zijt de oorsprong van onze zaligheid. Die gij in Christus ook toepast in en door Christus in de harten van uw kinderen. En dat we erom verlegen zouden zitten. En dat we al die conclusie preken die in onze dagen een trend zijn geworden, maar terzijde leggen. Want daar worden zielen bedrogen met een menselijk evangelie van het doet dat der wet. Een Baksteriaans evangelie, waarin het evangelie wordt omgezet tot een nieuwe wet. Maar die vrije genadeleer van Christus, dat is niet na te bootsen. Hoewel het wel op alle fronten gedaan wordt. Maar de valse klank komt wel openbaar dat het niet gespeeld is op de harp van David, waardoor zelfs Saul zijn hart vertederd werd, maar niet bekeerd. Wel het hart veranderd. O, vele veranderende mensen in onze dagen, maar niet ten goede, die geestesverandering in uw woord voorzegt. Het is ontzaglijk dat mensen van vroeger niet meer herkend worden door die chameleonsverandering, die geestesverandering, ten kwade, die afval. Maar Heere, gij komt om de aarde te richten. Kom haastiglijk, opdat uw volk altijd zich in u zouden verblijden. Hier al voorzegt, hier al aan deze zijde van het graf. Maar met aanvallen, met beproevingen, met verdrukkingen gepaard gaande. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. O Heere, mochten wij u kennen als die grote overwinner over dood, hel, graf en duivel. De zonde in het vlees, want gij zijt in het vlees gekomen om het vlees te overwinnen. En om vleeselijke het eeuwige leven te schenken, om niet. En in uw woord staat ook duidelijk beschreven hoe gij mensen bekeert. En daar zult gij nooit van afwijken, want eenlei weg, eenlei gaan. Mochten we ons in u verblijden, in uw grote daden, gedenk de zieken, de weduwe, de eenzame, de wezen, uw kerk wereldwijd, uw kerk in de verdrukking, want dat is de kerk van Christus, altijd in de verdrukking, altijd in de beproeving. Gelijk de apostel zegt, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking, die geschiet tot verzoeking alsof u iets vreemds overkwam. Als we er niet op bedacht zijn en de naam christenen zijn er niet op bedacht. En dan zal het blijken dat opkomende zaad op de steenrotsen komt direct op. Maar als de zon gaat schijnen, de hitte der verdrukking, worden ze terstond verdord, terstond geërgerd. Heere, bewaar ons voor die strikken des duivels. Uw koninkrijk komen. Het is gekomen in de harten van uw volk. Want het koninkrijk is binnen uw lieden. O, mocht dat ook openbaar worden onder ons. Bekeer jong en oud, klein en groot. Rijk en arm. En dat het mag geklonken zijn tot aan het uiterste der aarde. Opdat ook de blinde heidenen, waaruit wij voortkomen, ook tot u bekeerd worden. Gelijk we hebben opgezongen. We bidden het u in de vergeving onze zonden om Jezus willen. Amen. Ja, dat is het vervolghoofdstuk en ook het einde van de eerste Petrusbrief. Maar er zijn in dat vorige hoofdstuk waaruit we u vanmorgen hebben gepreekt, gemeente, nog wel enige dingen blijven leggen. En dat blijft altijd zo. Want er is geen preek volmaakt dat alles maar aan de orde gesteld kan worden en in de diepte worden verklaard. We hebben hier nog enkele dingen.
We hebben het vanmorgen gehad, met name vers 6 in hoofdstuk 4. Want daartoe is ook de dood het evangelie verkondigd geworden. En daar wordt een link gelegd naar de tijd van Noach. De mensen die dood waren in zonde en misdaden. En dat wordt nog gedaan. Want ga dan heen, onderwijst alle volken. Om hen het evangelie te verkondigen, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. Maar dat is onder de bediening van Noach niet gebeurd. Dat was wel het doel, dat ze zich zouden bekeren. Noach heeft welmenend het evangelie verkondigd. Absoluut. Dus het evangelie is verkondigd, maar ze hebben zich niet bekeerd. En wat de kanttekeningen daarvan zeggen, dat het eventueel mogelijk zou kunnen zijn dat onder de bediening van Noach, onder de prediking van Noach, mensen tot bekering zijn gekomen. Maar, dat heb ik u al gezegd, daar is geen enkele grond voor, omdat er staat geschreven dat de oude wereld niet gespaard is geworden. Maar Noach, de prediker der gerechtigheid en zijn achttal, die zijn bewaard toen de zondvloed over de wereld der goddelozen is gebracht. Dat staat duidelijk in 2 Petrus 2 en daarvan het 5e vers. Dus dat wou ik er nog van zeggen, dat Noach welmenend het evangelie heeft gepreekt, maar dat de mensen zich niet hebben bekeerd. Opdat zij zouden leven naar God in de geest. Maar dat is niet gebeurd. Ze zijn allemaal verloren gegaan. Alleen Noach en zijn acht zielen zijn behouden geworden. Dus wat dat betreft hebben we ook nuchter te zijn in het verstaan van de schriften. En dat moet altijd zijn naar de zin en mening van de Heilige Geest. En de een mag er dieper in blikken als de ander. Want het is alles nog naar de mate des geloofs en des geestes. Maar daarin heeft de kerk wel alle dingen gemeen. Ook wat het achtste vers betreft. Heb vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. En we hebben u gezegd dat dat is van broeder tot broeder, van zuster tot zuster. Want de liefde bedekt niet onnatuurlijke zonde. Nou, absoluut niet. Die moeten worden gecensureerd. En onnatuurlijke zonden komen onder Gods volk niet voor. Er heeft nog nooit iemand mij bewezen vanuit het woord dat Gods volk in onnatuurlijke zonden zelfs gevallen is. Is niet mogelijk. Heb vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Dat betreft natuurlijk niet roepende zonden, zoals incest, homofilie, pedofilie. Dat moet allemaal onder de tucht. En zo nodig onder de afsnijding. Want dat wordt hier niet bedoeld, dat Petrus wil zeggen, je moet alle zonden maar bedekken met de mantel der liefde. Nou, dat staat hier ook niet. Want de liefde zal menigte van zonden bedekken bij zijn volk. En daarvan is Christus de oorzaak. Daar is hij ook de bewerker van, want de gerechtigheid van Christus, daaronder worden alle zonden bedekt. En waarin we ook geleefd hebben, dat wordt voor eeuwig bedekt en vergeven door het bloed van Christus. En de gemeente Gods onder elkander, want de liefde zal menigte van zonde bedekken, daar maak je geen twistpunten van, maar daarin heb je ook elkanders lasten te dragen. En als je elkander lief hebt, dan zeg je elkander ook aan uit de liefde. Als je meent dat iemand wandelt, niet naar het evangelie zoals Paulus Petrus bestraft, uw wandel is niet recht naar het evangelie. Nou, dan is het wel het toppunt van haat als we daar een broeder of zuster om bestraft laten gaan in die dwaling. Dat is geen naaste liefde. De liefde zal menigte van zonde bedekken. Dat betekent niet stilzwijgen. Dat betekent het niet, nee. Maar als je dan ongelijk wordt aangedaan, dat je vergevingsgezind bent. Want een mens staat zo op zijn staart. Ja. De liefde zal menigte van zonde bedekken. Dat kunnen we lezen in 1 Korinthe 13, waar het gaat over de liefde.
Dat hoofdstuk wordt dikwijls geïsoleerd uit de ganse godsopenbaring, alsof er niet meer geschreven staat als 1 Korinthe 13. Maar zo is het natuurlijk niet. De liefde blijft tot in eeuwigheid. Hier wordt niet menselijke liefde bedoeld, maar de liefde van Christus. De liefde van Christus zal menigte van zonden bedekken, ook onder elkander in het kader van de gemeenschap der heiligen. Dan leg je niet op elke slak zout. Nee, dat is het. Dan ga je ook geen woorden wegen. Nou, ja, dat heeft daarmee te maken. Maar als er bijvoorbeeld bloedschande in de gemeente van de Korinthe openbaar komt, dan gaat Paulus dat niet met de liefde bedekken. Echt niet. Nou. Hij schrijft een brief en zegt, als hij niet tot bekering komt, dan geef ik je over aan de duivel. Dus, dat wil ik hem maar van zeggen. En zij ter bergzaam, Jezus elkander zonder murmureren, dat is vanzelf. En er staat er in vers 10, en iegelijk gelijk hij gaven ontvangen heeft, er staat niet een iegelijk als hij gaven ontvangen heeft. Dat staat niet. Gelijkheid, dus naar de mate van gaven, naar de kennis van Christus. En iegelijk gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde aan anderen. Dus niet je gaven begraven, maar die aanwenden tot nut en voordeel, vooral in geestelijk opzicht, aan anderen als goede uitdelers der menigelei genade Gods. Ik heb altijd in die kerken wel opgemerkt, want het gaat hier natuurlijk in hoofdstuk 5 over de ouderlingen, die de kudde Gods moeten wijden. En dan wordt er bij de beroeping niet onderzocht naar bekering, nog roeping. Wordt helemaal niet meer gedaan. Ja, om het grof te zeggen, om het stolligst te zeggen, als je goede kop op je romp hebt, dan ben je ervoor geschikt. Maar dat ligt Gods woord echt nergens op. Paulus legt ook wel toetsstenen aan voor het ouderlingschap. En niemand neemt die eer aan, maar die van God geroepen is gelijk als Aaron. En je moet goed verstaan, een ouderling moet een roeping hebben. Want Petrus zegt, ik die een mede-ouderling ben. Maar goed verstaan, een ouderling, dat is het hoogste ambt in het Koninkrijk van Christus. Ja, op het hoge priesterlijke en koninklijke en profetische ambt van Christus zelf. Maar in zijn gemeente is het ambt van ouderling, en in Gods woord wordt duidelijk geleerd dat je regerende ouderlingen hebt en lerende ouderlingen. Twee onderscheiden, niet ambten, de ambt is hetzelfde, maar wel onderscheiden bedieningen. Nou, daar slaat ook dat vers 10 van het vorige hoofdstuk op. En iegelijk gelijk hij gaven ontvangen hebt, alzo bedien hij dezelfde aan anderen. En daar moet de roeping aan ten grondslag leggen. Voor alle gelovigen, kracht is het ambt alle gelovigen. Daar wordt gesproken meer in het algemene vers 10. Maar in het bijzonder geldt dat natuurlijk voor de roeping tot de bediening van het evangelie. Want daarop volgt vers 11. Indien iemand spreekt, je kan ook zeggen indien iemand preekt. Die preken, die spreken als de woorden Gods. Geen verhaaltjes. Er mogen wel eens voorvallen verteld worden hoe de Heere werkt in de weg van het wonder. Oh, absoluut. Dat doen de apostelen ook. En dat deed Christus ook. Met name aan de hand van gelijkenissen. Die spreekt als de woorden Gods. Dus die preekt Gods woord. Predik het woord. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus. Want welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Want het dienen, ja, dat is ook aan vrouwen gegeven. Er werd bij de moeder van Johannes, die Marcus wordt genaamd. Hij wordt eigenlijk genaamd Johannes Marcus. Bij die moeder werden vaak de apostolische vergaderingen belegd, die ook in Gods woord beschreven staan. En Petrus doet hier ook, maar dan neem ik een grote stap, de groeten aan zijn zoon Marcus. En dat is zeer waarschijnlijk die Marcus geweest, die ook Johannes genoemd wordt. En om dat maar eens even te noemen, want die moeder van Johannes die stelde haar huis tot beschikking voor de vergadering der apostelen. En dan houdt u niet verder over de hitte der verdrukking, dat is de vervolging. Ja, dat wordt de hitte genoemd, de hitte der verdrukking. Ja, de hitte om het nader te zeggen, der verdrukking, want er staat niet in de grondtaal der verdrukking, maar alleen de hitte. Onder u die geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam, daar moeten we ons niet over verbazen. Gemeenschap hebben aan het lijden van Christus, daar kan je je eigen over verblijden, want dat is een waarachtig merkteken van de zaligheid. En de Heer Jezus spreekt daar zijn zaligsprekingen over uit. Gemeenschap hebben aan het lijden van Christus. Dat is daar niet van geïsoleerd, nog van afgezonderd, maar dat komt eruit voort, want er is lijden overig. Gemeenschap hebben aan het lijden van Christus, dan ga je op de smalle weg des levens onder het heiligend kruis, want Gods volk wordt door lijden geheiligd. Niet door doen, door lijden geheiligd. Daarin is Gods volk passief, want dat is niet iets waarmee de kerk kan werken. Ze kan niet met het geloof werken, hoewel het geloof in die zin niet passief is, maar dat wordt door de Heilige Geest aangewakkerd en in de oefening gehouden. En het lijden van Christus, ja, dat wordt je opgelegd. Het geloof wordt niet opgelegd, het geloof wordt gegeven als een gave Gods om door het geloof te leven. Maar gemeenschap hebben aan het lijden van Christus, daar kan je eigenlijk alleen in verblijden. Want dat wordt opgelegd en daarin wordt de kerk gehouden tot het einde toe. Daar wordt ze niet van verlost, maar het kruis van onze Heer Jezus Christus is voor wedergeboren zielen, voor de uitverkoren Gods. Dat is niet een ergernis. Dat is alleen voor de godsdienst een vreselijke ergernis. En daarom word je zo gelasterd als je op de smalle weg des levens mag gaan door degene, door de belijders die reizen op de brede weg, want die hebben alle kruisen van zich afgeworpen. Die worden niet aangevallen, want die participeren, ik heb al vanmorgen gezegd, met in gruwelijke afgoderijen. Die dansen mee met het globalisme. Maar Gods volk kan het niet en ze willen het ook niet. Nee, die willen onder het kruis blijvend verkeren, want daaronder hebben ze gemeenschap aan het lijden van Christus. En dan mogen ze zich in verblijden en verheugen. Want indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Dat is juist waarom de naambelijders, het naamchristendom, zo kwaad wordt. Want ze zien wel dat Gods ware volk iets heeft wat zij moeten missen. Toen Kaïn zag dat het offer van Abel werd aangenomen, toen sloeg hij hem dood. Want toen ontvlamde jaloezie om in afgunst. We hebben het er vanmiddag op de catechisatie ook nog over gehad. Kracht is een vraag die gesteld wordt. Is jaloezie verkeerd? Op zich niet. Als je jaloers bent op het werk Gods, wat Gods volk mag bezitten, dat is een zalige jaloezie. Als het maar overgaat in de zaligheid zelf. Maar vleeselijke jaloezie, ja, dat gaat dikwijls over in afgunst. En door afgunst is Christus gekruist, worden Gods volk vervolgd. Afgunst, dat heeft iets moorddadig in zich. Maar Gods volk wordt zalig gesproken als zij gesmaad wordt om de naam van Christus, dus om Christus wil. Zo zijt gij zalig. Zalig zijt gij als de mensen u smaden, liegende alle kwaad over u spreken. Want dat hebben ze de zoon des mensen gedaan. Wat hen gaat, hij wordt wel gelasterd. Maar wat u gaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u leidt als een doodslager of dief of kwaaddoener of een die zich met anders doen bemoeit. En dat zijn privézaken. En je hebt verschillende beroepen in deze wereld die je goddelijke beroepen kunt noemen. Waar je niet de zonde dient, maar een rechtmatig beroep uitoefent. Ja, gaan we nou niet verder op in. Maar indien iemand leidt als een Christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze, omdat hij er kracht uit ontvangt, uit het lijden van Christus. Je moet niet denken dat lijden je plat op de grond werpt. Ja, het hou je laag bij de grond, maar je krijgt er ook kracht uit. Uit het kruis van Christus, er is in het kader van het genadeleven niets krachtiger dan het kruis van onze Heer Jezus Christus. Ja, daarom zegt Paulus, ik wens niets anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want onder het heiligend kruis, dat druk je niet in de modder. Nee, dat kruis draag je met blijdschap als het recht legt. Als het recht legt. En dan wil je van je kruis niet af. Nee, net als die moordenaar aan het kruis. Hij heeft die gebeden, Heere, verlos me toch van het kruis. Ja, dat was wel eerst de bede. Maar die moordenaar, die zich heeft bekeerd, die zich tot God heeft bekeerd, daar heb ik het over. Die wilde van zijn kruis niet meer af. Heere, gedenk mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Nou, daar had hij het kruis wel voor over, want dat was een heiligend kruis, dat bracht hem naar huis. Doch dat niemand van u lijden als een doodslager of dief of kwaaddoener, of als een die zich met anders doen bemoeit. Dat wordt natuurlijk ook wel betrokken op zaken der rechtvaardigheid, maar Gods woord verandert toch niet hoor. Ook al geef je de verkeerde invulling, Gods woord blijft altijd Gods woord. Want als iemand lijdt als een christen onder het kruis van Christus, om Christus willen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Mag je ook publiek getuigenis van geven. Als je daar maar ook weer niet je godsdienst van maakt, want een mens maakt overal zijn afgoden van. En dan komt Paulus wel ook weer op een kerntekst die al lang zijn beslag heeft gekregen, want het is tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. Dat is de kastijdingen, zeggen de kanttekenen. Nou, het is meer een kracht der dwaling die God geeft aan de godsdienst die hun eigen religie samenstelt, zoals ook in onze dagen openbaar komt, hoorbaar en zichtbaar. Dan maken ze hun eigen religie en dan nemen ze openlijk afstand van Gods woord. Ik heb vanmorgen al één ding genoemd, het onderschrijven van een statement van een vrouwelijke predikant. Dan sla je de doornenkroon van Christus alleen maar dieper op zijn hoofd. Dat doe je dan. En dan vertreed je het bloed van Christus, want ik heb gezegd, en ik zeg het weer, Christus heeft zijn bloed niet gestort voor de vrouw in het ambt. Dat is van God vervloekt. Duidelijk verboden in Gods woord. En dat is voor Gods volk geen last. Een ondraaglijke last. Nee, daar verblijden ze zich in. Want Gods ware kinderen hebben ook de goddelijke scheppingsorde lief. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Ja, en een apostolisch bevel is gelijk aan het bevel van Christus. Want de apostolische leer is de leer van Christus. Dat je daar maar nooit een scheiding tussen maakt. Want het is tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. Het huis Gods. De zaligheid is uit de Joden. Het huis Gods. De planting Gods. Dat had de Heere gebouwd. Abraham beloofd. En dat heeft de Heere weer uitgerukt. Niet de zaligheid. Maar wel de Joodse kerk. Compleet uitgerukt. Want ze hadden er een gruwelijke afgoderij van gemaakt. De Heere Tempel. En je weet het allemaal wel. Indien het eerst van ons begint. Dus het is al in de dagen van Petrus begonnen. Welke zal dan het einde zijn dergenen die het evangelie ongehoorzaam zijn? Ja, wat zal nou het einde zijn als je in je onbekeerlijkheid verhardt? Hoe vreselijk zal dat zijn? Daarom klinken er zoveel oproepen. We hebben vanmiddag onder de catechisatie gehad over: gij zult niet stelen. Een mens steelt omdat hij een dief is geworden in Adam. Dat is toch heel eenvoudig? We zijn moordenaars geworden. Daarom vermoorden we. Alleen al in onze gedachten, jongen. En zo is het nou met ons gesteld. En als er geen vergeving, als we het evangelie ongehoorzaam blijven, dan zullen we in die zonde sterven. We weten dat de overtreding van Gods geboden, dat beloond wordt of gestraft wordt met de drievoudige dood. Dus er is alle reden dat wij de Heere zoeken bij dagen en bij nachten. Arie Simons zegt van de Heere zoeken, daar werd ik gek van. Nou, je bent het. Want er komt duidelijk openbaar in al die Babylonische uitspraken die je doet. Je bent een psychopaat geworden. Er staan vele psychopaten op de kansel. En die verkrachten de leer van Christus in hun eigen religie. Ze zijn zichzelf tot een god geworden. Dat komt wel heel duidelijk openbaar. En het wordt steeds erger. Het wordt nog erger zoals het is. Het wordt nog erger. Want denk erover dat een kracht der dwaling de duivelarij in de hand werkt. En dat begint bij het huis Gods. Dat kun je nooit naar de wereld wijzen. Dat begint bij het huis Gods. Dat oordeel. De kerk der reformatie uitgerukt geworden. En ze hebben het allemaal weer op willen richten. Voort willen zetten. Het is tot mislukken gedoemd. Want wat God uitrukt kan geen mens voortplanten. En voortzetten, nee. Dat is de hoogmoed. Dat is nou net de grofste zonde die er maar is. Want daar zouden we onder moeten bukken. En als het recht gelegen had, hadden al die predikanten op zichzelf gaan staan. En dan weet ik dat er een 7 redeneringen overheen geblazen wordt. Wat heeft God daarmee te maken? Hij heeft het uitgerukt. Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, wordt uitgerukt in het vuur geworpen. Wat zal met al die afgescheiden kerken ook gebeuren als instituut? En ik heb gezegd, de Roomse kerk bestaat nog, de PKM bestaat nog, de Anglikaanse kerk bestaat nog. Ja, ja, maar we zijn nog niet aan het einde. Als die dag komt, de verwoesting van Jeruzalem, dat heeft al miljoenen mensen het leven gekost. En al die door mensen opgerichte kerken zal geen dageraad hebben, want anders zijn de woorden door Christus gesproken in veen. Dat geloof je toch niet, hè? Dat Christus één van zijn woorden op aarde laat vallen. Maar ze geloven het in onze dagen allemaal wel. Want hun zijn de kerk, ze zijn het, maar ze zijn het niet. Nee, alle plant. Dat moet je nooit uit het oog verliezen. En hier komt nog een toetssteen aan de dag. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, dat wordt ook niet meer gepreekt. Want als je maar zo'n dominee, een Simons, het zijn eigenlijk helemaal geen dominees, hoor, want ze hebben echt geen roeping van God. Nou, dan kun je het woord niet zo verkrachten. Ja, er bestaan ook wel Judas-roepingen, zoals Judas geroepen is, zoals Biliam geroepen is. Oh ja, die hadden ook een roeping, maar ze hadden geen genade. Ze hadden geen genade. Judas is nooit tot berouw gekomen, tot evangelisch berouw. Wet is berouw, ik heb verraden, schuldig bloed. En toen wierp hij zijn penningen in de tempel. En ze zeggen tegenwoordig, Judas kon nog tot bekering komen, al had hij erom gevraagd, dat kon in de eeuwigheid niet geschieden. Want hij was gedoemd om Christus te verraden, weet die mens. Eén uit u is een duivel. Wat ze er in onze dagen allemaal van maken, het is al in het Oude Testament gezegd. Wat zijn die wonden die in uw lichaam geslagen zijn? Dat zijn de wonden die ik heb opgelopen in het huis van mijn liefhebbers. Nou, daar wordt Christus al getekend. En het verraad aan Christus al voorzegd. Want Christus moest verraden worden. Maar wee die mens. En dat wee, dat is aan het thema. Eeuwig verloren. Dus Judas kon niet bekeerd worden. Nee, kon niet. Jacob heb ik lief gehad, ezel gehaald. En nou kan ezel nog bekeerd worden. Kaïn kan nog bekeerd worden. Alle verworpenen kunnen nog bekeerd worden. Maar dat kan echt niet. Hoor. Kan echt niet. Nee. Er wordt schelms gezegd dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Nauwelijks. Dat is niet dan door veel strijd, veel verdrukkingen, benauwdheden, beproevingen, kastijdingen, zeggen de kanttekeningen, rijdt. Het wordt al nauwelijks zalig worden, die doorgang door de enge poort, want dat geschiet niet met medewerking van de mens, maar ondanks de mens, ondanks de mens. En dat is ook het dankgebed van de geroepen heiligen, dat ze zalig worden ondanks henzelf. Dat is toch een heerlijke leer dat er geen mens aan te pas komt als de Heer een mens rechtvaardigt, als de Heer een goddeloze rechtvaardigt. Dat geschiet niet nauwelijks, maar zeker. Peter spreekt hier geen misschientje van nou ja, kan vriezen en kan dooien, nee. De rechtvaardige wordt nauwelijks zalig, maar wel zeker zalig. Ja. Nauwelijks zalig worden, dat gaat als door de muil van een leeuw. Nauwelijks zalig worden, dat gaat als op de rand van een scheermes. Nou, dus dat is geen mensenwerk. Dat is zuiver godswerk en het is alleen godswerk. Die het ganse werk der zaligheid alleen doet. Nou, als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, wat zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen, die het er hier breed van nemen, die hier een breed leven leiden, hun gemak leiden, zoals die rijke man, alle dagen vrolijk en prachtig. Hij was helemaal bekleed met purper. En Lazarus die zat daar te sterven aan de poort. Helemaal zo'n beetje verkankerd in lompen gekleed. Aan de poort der rijken, dat is het privilege. Dat is ook het beeld van de kerk. De arme Lazarus is het beeld van de kerk. Het type van de kerk. Ja, is het je te min? Want je krijgt een gezelschap hoor. Van likkende honden. Nou, als je maar in die stand mocht blijven, als Mephibozeth, wat is het dat je hebt omgezien als een dode hond als ik ben. Maar die worden gedurig gedragen, zijn tafel. Ja, nou, dan maakt de Heer het goed met zichzelf. En daar kan de kerk zich eeuwig over verblijden. Dat wonder van zalig worden. Dat de Heer dat bewerkt, onderhoudt en ook voleindigt, zonder einde. Zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als een getrouwe schepper bevelen, aanbevelen, met weldoen. Ja. Overwint het kwade door het goede. En dat is niet wat de mensen goed vinden. Dat is altijd weer de struggling dat wij alles verstaan in ons vlees als de Heer het ons niet doet verstaan naar de geest. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. De Heer Jezus zegt tot die rijke jongeling, niemand is goed dan God alleen. Wat noemt gij mij goed? Hoe kom je erbij? Hoe kom je eraan om mij goed te noemen? Hoe weet je dat? Hoe is dat u geopenbaard in uw leven? Want als u mij goed noemt, dan moet je wel de slechtste onder de slechtste zijn. Maar dat was een verleidende uitspraak. Maar je kunt Christus niet verleiden, je kunt God niet om de tuin leiden. En zo dan ook die lijden naar de wil Gods, dat zij hun zielen hem als een getrouwe schepper aanbevelen met weldoen. En dan komt hoofdstuk 5. Dan gaat het eerst over de ouderlingen die onder u zijn. Vermaan ik, weer dat vermanende woord, die een mede-ouderling en een getuige van het lijden van Christus ben. Hoor je het? Een getuige van het lijden van Christus. Daar was die ooggetuige van geweest, maar hij was er ook geestelijk getuige van. Een mede-ouderling, dat is een prachtige uitspraak, want dat was ook een feit. En deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hij was deelachtig, de heerlijkheid, wat wordt ermee bedoeld? Petrus was erbij met Jacobus en Johannes toen Christus door de Vader verheerlijkt werd op de berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik een welbehaag heb. Hoort hem, ja, toen moest Mozes en Elia moesten verdwijnen en als Christus gaat verschijnen, ja, dan zien ze niks anders dan de Heer Jezus alleen. Nou, die heerlijkheid had Petrus aanschouwd en die zal ook geopenbaard worden aan al Gods volk. En aan de ouderlingen die de kudde Gods moeten weiden, geroepen zijn om de kudde Gods te weiden, hebben de opzicht daarover niet uit bedwang, want daar worden nog wel wat kenmerken aan verbonden, gelijk ook de apostel Paulus doet in zijn brieven. Welke gave een ouderling moet hebben, die hem krachtens de roeping, want die hij geroepen heeft, die heeft hij ook bekwaam gemaakt. Die komen allemaal voort uit het kabinet van Christus. Die bekwaammaking die Petrus hier noemt, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog een vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog uit heerschappij, voerend over het erfdeel zeren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijn. Ja, een leesbare brief van Christus. Dat is niet hoe de mensen tegen je aankijken. Maar zo ziet God het in de eerste plaats. En zoals hij weet, hij kent degene die de zijne zijn. En dan ziet hij het bloed van Christus gestreken aan de deurposten van je hart. Dat ziet de Heer. En daar geeft hij ook getuigenis van door de Heilige Geest. Een zaligheid, dat moet de grond hebben. Dat moet je nooit zoeken in je gevoel. Nooit zoeken in je gedachten. Maar dat ga je verstaan uit de mond Gods. De Heer deelt het mede door woord en geest. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen, waarvan Paulus ook getuigenis geeft. Ik heb de hoede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid, de welke ook alle zullen ontvangen, die de Heer hebben lief gehad in oprechtheid, in waarheid, in de weg van waarachtige wedergeboorte en de doorgang door de engelpoort. Desgelijks gij jongen, zij de ouden onderdanig, dat is altijd de orde en de rangorde moet ik zeggen. En zij het alle elkander onderdanig, dus de jongen mogen niet heersen over de ouderen, want dat gaat ook tegen de scheppingsorde in. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw en de man en vrouw gaan weer over de kinderen. Dus desgelijks gij jongen, zij de oude onderdanig, welke leeftijd je ook hebt, dat wordt op elke leeftijd betrokken, zolang je een vader hebt, ben je hem onderdanig, zolang je moeder hebt, ben je haar onderdanig. En niet in wettische zin, want als het goed is, hebben je ouders hartelijk lief. Kinderen, vreest uw ouders, vreest de Heer in de eerste plaats, maar ook uw ouders. Het wordt alles in het geloof verstaan, in evangelische onderdanigheid. Helemaal in het kader van de goddelijke scheppingsorde. Want God wederstaat de onvaardige, maar Gods volk is met ootmoedigheid bekleed. Dat is overkleed. Dat is niet gemaakte ootmoed zoals in onze dagen. Iedereen wordt opgelegd met een getuigende mond bij God vandaan. Ja, je toon deugt niet. Dat is dan het edelste wat ze kunnen zeggen. En daarmee lasteren ze het getuigenis van Christus. Want die heeft ook tegen de fariseeën zich uitgesproken op een afsnijdende wijze. En toen zei er een wetgeleerde: Heer, als gij deze dingen zegt, zo beledigt gij ook ons, zo doet gij ons ook oneer aan. En toen kreeg hij er nog een bommetapijt overheen. Dus JMD de Heer, je weet wat je te wachten staat. Als je zo brieven beantwoordt van inzenders in het kader van de bestraffende man in de poort, vanwege die ketterij van Aaihuizer, en je draait het om als een diabolus, dan sta je straks daarmee voor God. En dan krijg je bommetapijt voor eeuwig over je heen. Denk er goed om. Want ik vrees dat ze daarmee ook de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest bedrijven, omdat het een getuigenis des geestes is, alles wat wij daartegen hebben geschreven. Maar dat wordt in onze dagen zo gehaat en belasterd door die geestesverandering die God ze gezonden heeft, die kracht der dwaling. En daar zal ook geen bekering uit volgen. Nee, er zal geen bekering uit volgen. Ik zeg niet dat de Heer geen mensen meer bekeert. Oh, je zeker. Dat hebben we opgezongen, hè? Dat hebben we opgezongen. Want ze vlaggen al allemaal voor Israël, die Filistijnen allemaal om zeep helpt. En God gaat er uithalen die van eeuwigheid hebt verkoren. De Filistijnen, de Tyriërs, de Moor. Zelfs uit Babel, uit Babylon. Kinderen, wel even op vooruitlopen. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is. De kanttekenaren maken daar weer een vreselijke misslag. Dat zij denken dat Peter is in Rome is geweest en dat Rome ook in de openbaringen Babylon wordt genoemd, maar dat wordt hier niet bedoeld. Dat wordt hier echt niet mee bedoeld. Ten eerste is de gemeente van Christus in Rome niet gebleven, want ze werden door de toenmalige keizer bevolen om de stad te verlaten. Aquila en Priscilla waren onder hen. En die hebben een huisgemeente gehad en die hebben later zich gevoegd tot de gemeente van Korinthe. Die konden in Rome niet meer blijven. Dus Petrus die bedoelt hier niet Rome te zeggen met Babylon. Nee, absoluut niet. Dat was Babylon, waarvan Nebukadnezar zei: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Dat is Babylon. Dat lag aan de Eufraat. En daar had Christus zijn gemeente. En Marcus, mijn zoon, ja, we hebben al gezegd, dat is kan zijn zoon naar het vlees geweest zijn, want Petrus was getrouwd. Hij had een vrouw. Denk erover. Hij kan ook kinderen gehad hebben. Maar het is meer waarschijnlijk dat hij Marcus de evangelist bedoelt, die ook Johannes werd genoemd. Johannes Marcus heette die eigenlijk. En die heeft zich later bij Petrus gevoegd om net als Baruch de dingen die Baruch uit Jeremia's mond moest opschrijven, die heeft Marcus uit de mond van Petrus opgeschreven. Ja, dus het is aannemelijk met Marcus de evangelist bedoeld wordt. En Paulus had er ook nog een twisting mee met Barnabas. Het ontstond een twisting, want Paulus die zei van ja, Marcus heeft ons verlaten toen en toen. Dus die wil ik nou niet meenemen. En hij nam Silas mee en Barnabas nam Marcus, genaamd Johannes, mee. Maar later schrijft Paulus, ik ken nou precies het hoofdstuk en de versen niet aanwijzen, maar Paulus die schrijft ook later weer heel stichtelijk over Marcus. Want hij erkende hem wel als een knecht des Heren, als een gezant, als een getuige van Christus. Dus dat is weer goed gekomen, die twist. En dat was niet een blijvende twist. Dus desgelijks, gij jongen, zij de oude onderdanig en zij elkander onderdanig, zij het met ootmoedigheid bekleed, dat is overkleed, versierd. Want dat komt voort uit de gerechtigheid van Christus, dat valt ook onder de toerekening. Want daarmee wordt Gods volk bekleed met het kleed van de gerechtigheid van Christus. En dat brengt ootmoedigheid met zich mee. We komen allemaal uit het kabinet van Christus. Ook die ootmoedigheid. Dat is geen karakterseigenschap. Wat maken ze in onze dagen allemaal van? Want dan zou die tante Rina die ik gekend heb, die ik wel eens genoemd heb, die zou ze al 1000 keer zalig spreken. Want dat wordt in onze dagen gedaan. De ware kinderen Gods, die worden uitgeworpen. En de huichelaars, die worden ingezegend. Nou, doe je best. We gaan naar het einde. De Heere staat te komen. Hij zal oordelen de levenden en de doden. Maar de hoovaardige, Maria de moeder des Heren, mocht het zingen. Want die hoovaardige, die heeft hij gans ledig gelaten. En de nederige geeft hij genade. Ik moet het anders zeggen, de nederige, ja, dat is wel waar. Maar die verkeren in die lage staat, of die hebben in die lage staat verkeerd. Die staat in Adam. De moeder des Heren, de Heere heeft haar aangezien in haar nederheid. Niet in de nederigheid, maar in de nederheid, in de lage staat. Dat is altijd het wonder dat de Heere de zulke verhoogt. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijn tijd. Dus eerst vernedering, dan verhoging. Eerst een hellevaart, dan een hemelvaart. Dat zijn allemaal geen condities die wij erin leggen. Maar daar geeft Hanne bijvoorbeeld getuigenis van. De Heere dood te maken levend. Hij doet er helle nederdalen en doet er wederuit opkomen. Dan wordt zalig worden een eeuwig wonder. En dan blijft het een eeuwig wonder. Want dat wonder wordt alleen maar groter. Dat kan je met je verstand niet vatten. Tegenwoordig werken ze met een conclusiegeloof. In de orde van geloof, rechtvaardigmaking. En dan moet je concluderen dat je zonden vergeven zijn. Echt niet. Dat komt voort uit de mond Gods. Ze zijn helemaal vreemdeling, vijand van de rechtvaardiging van de goddelozen. Want daar hebben ze een stuk leer van gemaakt. Een conclusieredenering. Kuiper leerde de veronderstelde wedergeboorte. In onze dagen leren ze de veronderstelde rechtvaardigmaking. En dan leren ze ook een verondersteld geloof en een veronderstelde wedergeboorte. Het wordt allemaal verondersteld. Alles is begrepen in discipline en instructie. Nou, daar zet je Gods volk weer in het armenhuis. Ja, want ze kunnen niks optillen, ze kunnen niks verslepen, ze kunnen niks bewegen. De Heere doet het. En dan volgen ze. Trek mij, zo zullen wij u nalopen. En daarin werpt Gods volk al hun bekommernis op de Heere. Want ze kunnen voor zichzelf niet zorgen. Nog in de tijd, nog voor de eeuwigheid. Want hij zorgt voor u. Dat is toch een toezegging. Werp al uw bekommernissen, niet enige. Al uw bekommernissen voor tijd en eeuwigheid beide. Dat is het privilege van de kerk. Want het sterkste wapen is het gebed. Om al je bekommernissen, ook van tijdelijke aard, de Heere gaat. We hebben dat uit de geschiedenis van Jacob verklaard. De Heere gaat ook over heel gewone dingen. En dat zijn niet zo gewone dingen hoor. Als Jacob die geschilde takken voor die schapen gooit. En ze worden daardoor gespikkeld. Daar was God in. De Heere is een God van alle vlees. Zal er bij hem iets te wonderlijk zijn? Denk erover dat Jacob zich daarover verbaasd heeft. Hij gooide er maar een tak in. Enkele schilletjes eraf. En toen zag hij dat de Heere daarin meekwam. Ja, want Jacob eiste geen loon van Laban. Hij zegt, geef uw schapen onder mijn hoede. En alles wat daaruit voortkomt is mijn. Maar dat kreeg hij uit de hand Gods. Want hij wist ook wel dat de barmhartigheid de goddeloze vreed was. Laban, die wilde zijn zakken vullen. En de Heer heeft er een gat in geknipt. En gaf het allemaal aan Jacob. Ja, zo werkt de Heer. Wonderlijk is zijn naam. Wonderlijk raad, sterke God, Vader, de eeuwigheid, vredevorst. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Voor het minste. Zit je te voeteren als je iets kwijt bent, vraag het aan de Heer. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Arie Simon zegt van God zoeken, daar werd ik gek van. Ja, dat is wel te horen. Dat is wel te horen, ja. Want dan ga je ermee spotten. Dan ga je het zoeken naar God, ga je vervloeken. Nou, dat doe je alleen als je een satanist bent. Dat kan ik je wel vertellen. Want er staat duidelijk, zoek de Heere in de dagen van uw jongelingschap, eer de kwade dagen komen, waarin gij zult zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Ja, daar staat ook, er is niemand die naar God zoekt. Nee. Maar in de weg van ontdekking gaat die ziel echt naar God zoeken. Ja, alleen aan de verkeerde kant. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Daar moet die ziel in afgebroken worden, opdat het einde der wet, Christus, zich aan je ziel openbaart. Dat is altijd het eeuwige wonder. Christus komt altijd op een moment en uit een hoek waar je het nooit van verwacht. Dan is alles verloren, alles schijnt afgesneden. Maar remember, God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En dat ben je zomaar niet hoor. Daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, want hij wil zomaar geen goddeloze zijn. Want die heeft niks meer in handen, die heeft geen toekomst. Hij kan niet sterven, hij kan niet leven. Wat dan? Ik ben in schild, uw loon zeer groot. Ja, dan wordt het in een twinkeling of een aai eeuwig opgelost. Ook in het leven van Abraham. En dan volgt weer op alle bekommernis op hem, want Gods volk blijft een hulpbehoevend volk. Behoeftig volk. Uit hunne noden, uit hunne angst en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Dus hij het nuchter en waakt, dat had hij al gezegd in dat vorige hoofdstuk. En dat is niet te veel, geen extra om het weer te herhalen. Zij het nuchter en waakt in de gebeden. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om, gaat rond als een briesende leeuw zoekende wien hij zou mogen verslinden. Daar is de duivel altijd op uit en de duivel die neemt nooit vakantie. Never. Nee. Hij regelt ook al die vakantieboekingen van het Refedom. Daar is de duivel de regisseur van. Oh. Als hij de mensen maar bezig kan houden van God af, dan is de duivel tevreden. Ja, en met het naam Christendom, daar heb je geen moeite mee, want die heb je sowieso. Maar Gods volk, zij het nuchter en waakt. Want de duivel is op u vergramd. Want uw tegenpartij, dat is uw tegenpartij. Als je de duivel niet als je tegenpartij kent, dan ken je Christus niet. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Heel eenvoudig. En dan is de duivel je tegenpartij als je met Christus mag wandelen. Nee, Christus met u. Eerst Christus. Want hij is altijd de voorhoede. Hij is ook de achtertocht. Het is niet Christus en ik, niet ik en Christus, maar Christus alleen. En daar vindt Gods volk hun zaligheid in. Christus alleen. Maar dan blijft er lijden overig. Dan blijven die aanvallen van de duivel, die blijven altijd aanwezig en die verhevigen zich in het leven der genade. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Je hebt het toch wel eens in de natuur gezien, in een dierentuin of zoiets. Een briesende leeuw. Hoor hem brullen. Ja, dan gaat er een siddering door je ziel. Want daarmee wordt de duivel geleken, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Tot een val. Nou, we zijn al gevallen. We zijn op de duivel toegevallen. En daardoor het verderf deelachtig en daaruit verlost te worden, je kan het aan al Gods kinderen vragen, uit welke nood en dood zij verlost zijn geworden in het kader van dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Bij God vandaan niet, want bij de Heer vandaan is het een ruim zalig worden en dan mogen Gods kinderen ook wel inblikken in die ruime zaligheid die God heeft weggelegd voor degene die hem vrezen. Maar die doorgang door de enge poort, dat blijft een enge poort, die wordt nooit breed. De smalle weg wordt nooit breed en de brede weg wordt nooit smal. En nou willen ze dat mixen door al die huichelaars bij te rekenen. Judas kan nog bekeerd worden, Kaan kan nog bekeerd worden. En dan maken ze die brede weg wat smaller en die smalle weg wat breder. En dan lijkt het op elkaar en everybody goes home. Maar dat loopt verkeerd af. Als je daar zo'n voorstelling van hebt, dat geeft ook de duivel in. Daarin is hij ook de bewerker en als je vlees daarmee overeenstemt en vlees stemt ermee overeen, alleen in het leven der genade heb Christus het vlees overwonnen. Ja, ook Gods kinderen door het geloof. Overwint het kwade door het goede. Dat komt uit het kabinet van Christus. Dat geeft de Heer zijn kinderen in de beoefening. En dat bestaat ook uit het wederstaan van de duivel. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Want tegen het ware geloof kan de duivel niet op. Niet met vleeselijke wapens, dan moet je het echt verliezen. Dan moet je het gegarandeerd verliezen. Ja. Maar met geestelijke wapens, dan kan je de duivel verslaan. Door hem te wederstaan met het kruis van Christus. Door hem te wederstaan met het kruis van Christus. Luther gooide een inkpot naar de duivel en je kan je eigen afvragen, heb Luther niet een hallucinatie gezien van de duivel? Nee, nee, dat was real. Dat was wel in de geest. Maar de duivel kan ruw verschijnen, zodanig verschijnen dat hij zich in een gedaante verbergt. Mensen die van de duivel bezeten zijn, dat zijn zulke mensen. En nou met die gevallen engelen, dat komt weer meer en meer in die publiciteit uit Genesis 6. Dat zijn geen gevallen engelen. Nee, nee, want die kunnen niet in de mensengedaante verschijnen. De duivel kan wel in de mens varen, dat is heel wat anders. Maar gevallen engelen, duivelen, kunnen niet de gedaante van de mens aannemen. Nee, dat is niet mogelijk. Dat zijn geesten. En een geest wordt nooit geen vlees. De niet gevallen engelen, dus de zalige engelen, die kunnen wel een gedaante van de mens aannemen. Omdat ze zonder zonde zijn. Dat komt voor door de Heilige Geest. En daarvan zijn ook vele gevallen bekend. Ik weet het ook uit mijn eigen leven. Maar dat wordt in onze dagen ook verdacht gehouden. Het bestaan van de dienst der engelen zijn gedienstige geesten die zijn woord doen, gehoorzamen de stem zijns woords. En elk kind van God heeft een beschermengel. Ja, dat klinkt misschien wel magisch in je oren, maar toch is het de waarheid. Is echt de waarheid. Maar daar steunen ze niet op en daarom blijven die engelen het meest verborgen. Opdat je er niet op zou steunen. Maar hij gaat rond, de duivel, neemt nooit vakantie. In onze dagen lijkt het of dat de duivel overal in is. Of dat de duivel aan de winnende hand is. Het is niet waar. Maar voor Gods kinderen worden daar ook mee bestreden hoor. Als de Heer zegt, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Maar het geloof ziet er doorheen. Hè? Want het ongeloof ziet aan wat voor ogen is. En als hij aanziet wat voor ogen is, dan schijnt het zo te zijn dat de duivel de overhand heeft. Maar dat is alles in Gods woord voorzegd. Dus blijf nou in dat woord. Blijf in mij en ik in u. En gij zult veel vrucht dragen. Ook de duivel wederstaan, dat kan alleen door in Christus te blijven. Door in zijn woord te blijven. Houd maar aan die letteren vast. Niet in het kader van de letter dood. Nee, nee. Maar houd maar aan die letteren vast. Want dat is Gods woord. Hij zal het tot een einde brengen. Hij zal het in vervulling doen gaan. Alles wat hier lijkt te versmelten, in rook op te gaan, de belofte Gods in Christus zijn ja en amen. De Heer laat er geen woord van vallen. En als alle hoop je gans ontvalt, ja, dan is het Gods tijd. De welke wederstaat vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Ja. Dus de duivel wederstaan, dat is een werk Gods, maar daar zijn de gelovigen niet van uitgesloten, want ze worden in de oefening gezet. Ze worden onder de strijdbanier van Christus geplaatst. Niet in het kader van voorwaarts christen strijders. Nee, volg mij. Dat is de strijdleus van Christus. Volg mij, want hij gaat de zijne met zijn heilig voor. Daar gaat ook kracht vanuit. Van Christus zelf en van het vaandel van Christus, van zijn banier. Want als in een leger, en vroeger had je dat, als legers elkaar te lijf gingen met vaandels en die vaandeldrager die sneuvelde, dan was de strijd eigenlijk al verloren. Want door dat vaandel bleven ze verenigd. En als dat vaandel viel, dan ontstond er chaos. Nou, zo is het ook in het geestelijk als wij het vaandel van Christus, dat is een heilig evangelie. Als wij dat uit het oog verliezen en we gaan onze eigen religie aan elkaar breien en geloven op onze eigen manier, dan ga je echt sneuvelen. Hoor. Dat moet ik je echt zeggen, dan ga je echt sneuvelen. Het is niet degene die dat denkt of doet, maar de ontfermingen Gods. De Heere is altijd aan het front. Werp uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. En dat is ook midden in de strijd, toen Jozefat midden in de strijd met de Syriërs God om hulp vroeg, want hij dreigde te sneuvelen, schoot God toe. En hij bevrijdde hem uit de hand van de Syriërs. De God nu alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, het is maar een verdrukking van 10 dagen, schrijft Johannes in zijn openbaringbrief. Een weinig tijd zullen geleden hebben, deze volmaken, bevestigen en funderen, versterken en funderen u lieden. Want dat is absoluut noodzakelijk. En de Heere, die weet het ook dat dat noodzakelijk is, dat die bevestiging in de belofte Gods alles noodzakelijk is. Dat hoort tot de onderhouding van die herschepping. En daar is de Heere ook de onderhouder van. Hij is de bewerker van. En wat hij bewerkt in Christus, dat zal ook door hem onderhouden worden en voleindigd worden. Met versterkingen, met bevestigingen, met volmakingen. Want in hem zijt gij volmaakt. De mankeer aan Christus, geen vlek nog rimpel. En de wederkerende daad, de genade die uit Christus voortvloeit, daarvan wordt ook gezegd dat van de bruid van Christus hetzelfde geldt. Ik zie in u geen gebrek, mijn bruid. O, daarom eindigt Petrus met de lofzang. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Het is door u alleen om het eeuwige welbehagen. En er komt er nog wat, er komt nog een epiloog. Ja, door Silvanus, die u een getrouwd broeder is, dat is Silas. Dat is een andere naam, dat is een Latijnse naam voor Silas, Silvanus. Die u een getrouwd broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. Dus door de mond van Silvanus heeft Petrus ook nog gesproken. Silas gaf die woorden door, was eigenlijk de medepelgrim, de medebroeder van Paulus. Maar u ziet dat hier ook Silvanus genoemd wordt in het leven van Petrus, in de bediening van Petrus. Dat die broeders niet gescheiden optrokken, maar ook met elkaar die gemeenschap der heiligen onderhielden. Ja, ik heb al wat gezegd. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is, dat is niet Rome. Nee, dat is in Syrië. En er wordt in Gods woord gezegd, er zal nog een gebaande weg zijn van Egypte, Israël, Syrië. De Heere gaat nog grote wonderen doen, wat ze nou allemaal veroordelen. Want waarom zit Israël altijd Syrië aan te vallen? Waarom zitten de Amerikanen, hebben daar possessie van genomen? Waarom? Dat is allemaal machtswellus, niks anders. Olie stelen, goud stelen. Daar zijn de Amerikanen het beste in deze wereld. Dat is de as van het kwaad. Niet Poetin. Nou, en ik ga Poetin ook niet de hand opleggen. Ik weet niet of het een christen is. Wel een Oost-Orthodox christen. Maar ja, dat is ook een valse religie geworden. Ze hebben wel geen paus, maar het lijkt er allemaal wel op. Met al die kaarsjes denk je dat je met kaarsjes aan steken God kunt behagen. Dat is ook allemaal achterlijk natuurlijk. Maar daarom moet je ook bidden voor de bekering van Poetin. Ja? Voor die valse Jood is geen hoop. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat zal altijd blijven klinken zolang deze aarde bestaat. Uit de mond van Gods getuigen. Daar is geen hoop voor. En als mensen dominees barmhartigers willen zijn als God, dan gaan ze Judas, kennen het nog voor. En Esau en Kain, dan kennen het allemaal nog zalen worden. Nee, zegt de Heer, dat zal niet gebeuren. Nee, de Heere kent degene die de zijne zijn, die heeft hij met zijn bloed gekocht. En voor de vrouwen het ambt en voor dat verkeerde geslacht en voor die valse Joden heeft hij zijn bloed niet gestort. Nee, de Joden zullen nog wel bekeerd worden, maar ze zijn niet de valse Joden. Edom wordt daarvan uitgesloten. De gemeente die in Babylon is, nou dat is ook weer niet het Babylon wat in Openbaringen genoemd wordt, nee. Want daar wordt Rome mee bedoeld, die grote stad Babylon. Ze is gevallen. Daar wordt Rome mee bedoeld, want dat is het centrum van de antichrist. De opeenvolging van pausen. Er komt geen andere antichrist. Moet niet komen, die is er al. Die is er al eeuwen. Thessalonicense is al lang in vervulling gegaan. De mens der zonde. De vrouw op het beest. Dat is de antichrist. Dat is de antichrist. Dat is de hoer van Rome. En zo wordt de paus genoemd. De antichrist. En die heerst in de stad Babylon, die God verwoesten zal, in 1 uur. Helemaal weg. Heel het Vaticaan, dat zal wel letterlijk worden weggevaagd. Hoe? Dat moet je mij niet vragen. Dat moet je aan de Heer overlaten. Maar je mag wel bidden voor de val van de antichrist. Nou, hij is al gevallen. Voordat hij opgestaan is, is hij al gevallen. Want het is een gevallene. Ja, je zou hem figuurlijke zin, zou je hem een gevallen engel kunnen noemen. Nou, het is geen engel, het is een bengel. Die pretenties die het pausdom maakt, dat heeft wel impact op de hele wereld hoor. Want de 3 centrums die de wereld regeren in horizontale zin, want God lacht erom. Londen, het centrum van Londen, financiële antichrist. militaire antichrist in Washington D.C. Als je dat goed onderzoekt, Washington D.C. behoort niet tot Amerika. Nee, dat is een aparte staat in een staat. Nou, je moet het maar onderzoeken. En Rome als de geestelijke antichrist. Je hebt de wereldlijke antichrist, de geestelijke antichrist. Ja, dat wordt allemaal onder de noemer Babylon gezet. Maar hier gaat het over het Babylon waar God nog zijn uitverkorenen hebt. Waar God nog een gemeente van Christus hebt. En Marcus, mijn zoon, ik heb het u al gezegd, kan zijn lichamelijke zoon geweest zijn. Maar wat veel meer voor de hand ligt. Zoals ook Paulus, Titus en Timotheus zijn geestelijke zonen noemt. Door het evangelie geteeld. Geestelijke zonen. Zo kan Marcus, Johannes Marcus, ook de geestelijke zoon van Petrus geweest zijn. En die wordt wel zeker hier met name genoemd. Want Marcus, Paulus zegt het ook later, is mij goed tot de dienst. Ja, Marcus noemt hij heel positief. Want Marcus was wel zeker bijbelschrijver notabene. Groet elkander met een kus der liefde. Niet letterlijk, want dat hebben ze ook op biblicistisch verstaan. Dan begonnen ze elkaar af te likken in de vergaderzalen van Jean de Labadie. En verstonden ze dat allemaal letterlijk. En het eindigde in de slaapkamer. Jean de Labadie, die wou alleen maar een gemeente van uitverkoren hebben. Van kinderen gods. Ja, waarom zou je dan nog moeten preken? Want onder de prediking, die is toch ingesteld opdat zondaren zich tot God zouden bekeren. Nou, als je nou een gemeente van alleen maar kinderen gods hebt, ja, komt er niemand met tot bekering. Want dan is iedereen bekeerd. Nou, die kerk bestaat niet, hoor, op aarde. Een kerk waar elk lid bekeerd is, die bestaat niet. Nee, wel waar Gods kinderen vergaderd zijn, waar twee of drie, dat is de gemeente van Christus. Al zitten er 10.000 mensen waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Ook al zijn het er maar twee of drie. Dat is de gemeente van Christus. Want daar is Christus in het midden. Als een die dient. En door die bediening van Christus wordt er ook gepreekt. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat is heel goedkoop uitgedrukt. Maar heb je daar wel een besef van? Dat door de bediening, door de profetische bediening van Christus, wordt er ook gepreekt door zijn geroepen knecht. Dat verzinnen ze niet zelf. Ze moeten het woord preken. En daar moet de bediening des geestes in zitten. Want het geschiet altijd de toepassing der zaligheid door woord en geest. Ja, we zullen er eerst maar weer eens een versje van zingen, gemeente. Het is alweer bijna tijd vol. Daarvan de versen 2 en 3 van Psalm 89. Psalm 89. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. Ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkoren, aan David in mijn gunst. Met een eed gezworen, ik zal van kind tot aan het eind der dagen uw zaal bevestigen en uw rijkstroon schragen. 2 en 3 van Psalm 89.
Thank you.
nog enkele woorden gewijd aan dat Babylon dat Petrus hier noemt in het 13e vers. Daar had de Heere zijn uitverkoren gemeente, de mede-uitverkorenen, dat is een mooie uitdrukking, want dat staat in het kader van de gemeenschap der heiligen, mede-uitverkorenen. Ja, en wat er van opgezongen is in het begin voor de prediking, men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer, ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer, bij hen geteld die mijn grootheid zingen. Rahab is niet Rahab de hoer. Nee, Rahab is Egypte. Met Rahab wordt Egypte bedoeld. Ik zie Babel tot uw eer, daar maakt Petrus melding van. Want de gemeente van Christus is altijd tot eer van God. Dat is Gods werk. Bij hen geteld die mijn grootheid zingen. Daar is ook de Filistijn, de Tyrië, de Moor ingerekend. En dat is allemaal nog toekomst. Dat is allemaal nog toekomst. Er zijn wel voortekenen van geweest. Door de bekering van de Moorman. Er zijn ook wel Ethiopiërs tot bekering gekomen. Maar die 87ste psalm. En ik heb hier nou onberuimd voor me. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Zie de Filistijn en de Tyriër met de Moor. Deze is al daar geboren. Wedergeboren. In de stad Sion. Het is één kerk, wil de Heere zeggen. Die Egyptenaren, mijn volk noemt hij het op een zekere plaats, de Egyptenaren. Ja, die afvallige heidenen. Ja, de Heere zal nog een gebaande weg van Egypte, Israël, Syrië scheppen. En in geestelijke zin is dat één volk, want ze zien nou allemaal tegen dat tijdelijke aan. En daar zullen die valse joden wel de rekening van opgediend krijgen. Daar moet je echt op rekenen hoor. Ja, ja. Net zoals ze zich aan de Joden hebben vergrepen. In de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen Joden omgebracht door de Holocaust. En nou wordt het allemaal doodgezwegen, de Holocaust, door die killervakken. Je ziet die nazi-geesten ook in die revelgelederen meer en meer opkomen. Ik zou ze niet de kost willen geven die binnen dat revelgelederen met een echte nazi-geest bezet zijn. Dat zijn killers, en zowel in lichamelijk als in geestelijke zin. Want die gaan over lijken. Letterlijk, figuurlijk, geestelijk gaan ze over lijken. Maar de Heere heeft andere volken uitverkoren. Ik zie Rahab, ik zie Babel. En Rahab de hoer, die zal daarin zeker eeuwig in delen. Maar dat wordt hier niet bedoeld met Rahab. Rahab is Egypte. En Babel, ja, dat afgeschreven Babel. Waar God het oordeel over gebracht heeft over die Nebukadnezar. Maar die heeft zich nog bekeerd. Die is tot de hel toe vernederd geworden. Kijk, daar heb je het weer. Dan volgt de waarachtige bekering. En ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Want ik heb hen uitverkoren met de Filistijn, met de Tyriër, met de Moor. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daar geboren. En de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. De Heere zal er zelf op terugkomen. De Heere zal het zelf openbaren. Dat die gemeente, die uitverkoren gemeente die in Babylon is, tot een grote stad geworden. In geestelijke zin. Ja, en die zal dorpsgewijs bewoond worden vanwege de veelheid van de inwoners ervan. Dat zijn toch heerlijke dingen, mensen. Verblijf je nou in de volheid der heidenen, zoals in Gods woord voor zegt. Het is de Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. En ook het Reverdom is het grote ergernis dat de Heere dat gaat doen. Want die verblijden zich in niks. Allemaal dingen die niet bestaan. En daar geven ze ook een bijdrage aan die groene agenda 2030... En ze verkopen hun ziel en zaligheid ermee aan de duivel. Ja, dat meen ik echt. Dat meen ik echt omdat het feiten zijn. Wat dat betreft zijn er binnen dat revendom geen getuigen van Christus. Want die horen het publiek. Dat gaat heel de wereld horen. Ja. Maar de Heer zal ze dan uit Rahab halen. En uit Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Daar geeft God getuigenis van. En zij geven getuigenis dat ze zijn toegevoegd aan de gemeente die zalig worden. De Filistijn. Die nou bij 33.000 uitgemoord zijn. Dat is pure holocaust. Dat is pure genocide. En dan ga je voor vlaggen. God zal je verdoemen. Want dan vlag je voor de valse joden. En als je dat onderscheid niet ziet, dat is je eigen schuld. Want dat is allemaal hoogmoed. Dan ben je niet tot de hel toe vernederd. Want dan pas zie je de geheime gods. Dan pas zie je het werk der zaligheid in en door Christus. Hoe God werkt. En dan gaat hij ze halen uit dat goddeloze Rahab. Uit dat goddeloze Babel. Uit die goddeloze Palestijnen. Uit die Filistijnen. En de Tyriër. En de Moor. De Assyriër. En de Moor. Deze is al daar geboren. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En hij haalt ze uit alle windstreken van deze wereld. En als de Heere met dat plan der zaligheid gereed is, als de laatste zal zijn toegebracht. Ja, groet elkander, zegt Petrus, is een epiloog met een kus der liefde. Want de Heere komt. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Want het einde van alle dingen is nabij. Hij komt op de wolken. Verblijf jij er daar niet in? Is dat niet je bede? Heere, kom haastiglijk. Omdat deze wereld, ja, niet in de eerste plaats, ze verlangen naar de stad Gods die fundamenten heeft. Wiens kunstenaar en bouwmeester de Heere zelf is. Maar ook in deze wereld wordt het onleefbaar. We hebben geen plaats in deze gewesten. En als je nou niet dat vooruitzicht hebt wat Gods volk, blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaak Gods lof ontvouwen, hem in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. Als je dat toevoorzicht niet hebt in de Heere, ja, dan ben je de meest ellendige van alle mensen. En dan zeg je deze woorden van Petrus niks. Zeg je helemaal niks. Nee, Petrus heeft natuurlijk tot de uitverkorenen. U groet mee de uitverkorenen. Hij groet niet de hypocrieten. Nee, nee. Hij groet de uitverkorenen. Die woonde daar waar de troon des Satans is. Nou, daar hebt u eerst een kerk. En die zijn onoverwinnelijk. Omdat Christus alles al reeds overwonnen heeft. Dood, hel en graf, zonde, vlees en duivel. Ja, de Heere voert heerschappij over alles. En hij stuwt deze wereld naar een einde. Want hij verlangt meer naar zijn bruid als zijn bruid naar hem verlangt. Ja, kun je nou in Hooglied en op meerdere plaatsen in Gods woord, kun je dat lezen en niet alleen lezen. Maar dat is ook de ervaring. Wij hebben bekend, weet je het nog van Petrus? Dat is ervaren door het geloof. Ja. En dan voel je die trekkingen naar het vaderhuis. Spreek je vreemde taal? Heb je niet die trekkingen naar het vaderhuis waar God is alles in en alle, door u alleen, om het eeuwige welbehagen? We zullen toch dat laatste vers, vers 8, dan zullen we daar nog van zingen. Want God is koning in het strijdperk. Het lijkt er niet op, omdat je de dingen ziet die voor ogen zijn. Maar het geloof ziet er overheen, ziet daar doorheen. De Heere staat te komen. En hij heeft die vijanden allemaal al onderworpen aan zijn voeten. Klaus Schwab, Tedros en al die westerse leiders, die young global leaders, die vallen ermee van de top van neer in eeuwige verwoesting meer. Met al die fake koningshuizen. Waar is Kate Middleton? Maar allemaal in de doofpot. Het is allemaal bekend als je een beetje op de hoogte bent. Ja. Maar dan ga je één zaak ter harte. De zaak van Christus. De uitbreiding van zijn koninkrijk zolang deze aarde nog bestaat. Want straks zullen we rekenschap moeten geven van degene die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. Kun je dan zeggen, ziet hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt? Kun je dat zeggen? Want ze zullen toch allemaal tweelingen voortbrengen en geen van hen blijft jongeloos? De Heer maakt zijn kerk vruchtbaar. Ja, door ze het kruis op te leggen. Want dan zijn ze vruchtbaar. Dan zijn ze vruchtbaar in hem. Want dan oefent de Heere Christus gemeenschap met zijn kinderen. Dan word je vruchtbaar. En dan mag je kinderen voor Christus voortbrengen. De profeten moesten boetepredikers prediken. Dat waren boetepredikers. En Noach was een boeteprediker. Hoewel hij ook het evangelie heeft gepredikt. Staat duidelijk in het woord. En er heb geen mens uit bekeerd. En het zal zijn als in de dagen van Noach. Wat dat betreft. De Heer gaat nog grote dingen doen, maar hij gaat de reefkerken gaat hij voorbij. Dat kan ik je wel zeggen. Dat is allemaal afval. En dat is allemaal samenstemming met Christus in de Belial. Ja, daar rusten de oordelen op en die zullen nog erger van kracht worden in de toekomst. We hebben ons hier mogen verheugen in de apostolische zendbrief van Petrus voor een gedeelte. En dat heerlijke proloog. Je kunt het wel blijven herhalen. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde intentie, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van zonde. Hoewel de duivel met zijn beschuldiging voort blijft gaan. En dat je de zaligheid weggelegd voor zo'n zondaar als jij bent. En de Heer Jezus staat er nog steeds aan de oever van hemel en aarde. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Hoe durft u te zeggen dat dat niet voor u geldt? Ben je niet vermoeid en belast vanwege je bestaan? Ben je niet vermoeid en belast vanwege je zondelast? Zulke zonde, druk mijn schouders naar beneden, zulke last van zonde en plagen. En de Heer wil het gaarne overnemen, die last. Hij neemt het over. En hij werpt het in een zee van eeuwige vergetelheid op grond van zijn gestorte bloed. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats ging staan? Van eeuwigheid tot amen. Amen. Heere, heb dank voor uw woord. Want uw woord is de eeuwige waarheid. En Christus leeft tot in eeuwigheid. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Daar kregen de drie discipelen een voorsmaak van de eeuwige heerlijkheid. Die ze nu ten volle ten deel is gevallen. Hierdoor het geloof. Maar voor hen door aanschouwen. Voor de hemelingen is het aanschouwen. Heere, gedenk ons. Het verder van deze avond, al de dagen van ons leven. Breid uw koninkrijk nog uit. Om Jezus willen. Amen. Gemeente nog zingen. Van het 8e vers van Psalm 89. En zoals we u voorzegd hebben. Gij toch, gij zijt de roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. En wat er verder volgt in dat 8e vers van Psalm 89.
Ga thans heen in vrede en ontvang met biddende hart de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.